De gemeentepolitiek bij uitstek is iets waarvan je eigenlijk mensen om de hoek moet kennen die dat doen.
Ja, dat helpt, omdat het toch nog een beetje een ver van je bedshow is.
Beste luisteraars, van harte welkom terug bij Global Gossip. We zijn nog steeds bezig met onze speciale reeks over de EU en de gemeenteraadsverkiezingen. En nog altijd zit naast mij, nou, minste, opnieuw zit naast mij, Mendeltje.
Ik ben even weg geweest hoor, Rick-Jan. Ik zit hier niet permanent, maar ik ben blij dat we er weer zitten in onze podcastruimte op de Haagse Hogeschool. We gaan verder met de gesprekken en vandaag gaan we met en over jongeren in de politiek praten, hè Rick-Jan?
Ja, precies. We gaan praten over de gemeenteraadsverkiezingen. En wat gebleken is bij de gemeenteraadsverkiezingen is dat de opkomst in Nederland eigenlijk in het algemeen erg laag was, hè, maar 50%. Maar die was onder jongeren nog lager. En daarover gaan we praten met twee jonge politici in de dop. Of eigenlijk gewoon al jonge politici zijn jullie toch? Ja. Jens Bosman, vicevoorzitter van de GroenLinkse Jongeren Dwars. Welkom Jens.
Dankjewel, goedemiddag.
Goedemiddag. En Tom Streefstra, voorzitter van de CDA, de jongerenafdeling van het CDA. Welkom.
Dankjewel. Fijn dat ik hier kan zijn.
Nou, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, we gaan straks met jullie praten over de gemeenteraadsverkiezingen. En ook vooral over de spanning die er soms kan zijn, misschien voor jongeren, tussen lokale thema's en globale thema's die spelen. En ja, wat dat allemaal zegt over opkomst. Maar we zijn eigenlijk ook gewoon heel benieuwd wie jullie zijn en wat jullie doen. En hoe de nieuwe generatie politici zijn dag doorbrengt en wat ze zo al doen. Zouden jullie daar wat over kunnen vertellen? Wat doe je zo al de hele dag en hoeveel tijd besteed je aan je politieke jongerenwerk?
Ja, eigenlijk veel te veel aan de politiek. ik ben echt een Noorderling, dus ik heb op Terschelling gewoond. Daarna in Meppel in Drenthe, geschiedenis gestudeerd in Groningen. En toen, daar is eigenlijk ook de interesse in politiek ontstaan. En toen ben ik gewoon lid geworden van een partij. En ik dacht, nou, als ik het niet leuk vind, dan kan ik altijd nog stoppen. Het trok me en ik ben eigenlijk altijd actief gebleven. Ik werk ook op het ministerie van Infrastructuur. Gelukkig krijg ik daar heel veel ruimte. En ongeveer 30 uur per week voor het CDA, waar ik nu 1 jaar voorzitter van ben.
Oké.
En hoe ziet zo'n bestuur er dan uit, Tom? Je hebt daar een rol in het bestuur van de vereniging. Hoe ziet dat eruit?
Ik heb een bestuur van 7 man en dat zijn eigenlijk verschillende portefeuilles. Dus gewoon secretaris, penningmeester, echt als vereniging. Maar ook politiek en politieke campagne. En dan gaan we kijken van wat speelt er in de politiek? Wat vinden wij daarvan? Moeten we ook nog actie gaan voeren? En daarnaast zit ik ook in bestuur, landelijk bestuur van CDA. Dus daar bemoeien we ons ook nog mee. En daaronder hebben we heel veel werkgroepen en afdelingen. Volgens mij hebben we 25 verschillende afdelingen. Dus dat is best een grote organisatie.
En hoeveel leden heeft CDA?
Valt mee, maar 2.500. Ja, wel stabiel over de jaren.
Oké. En Dwars, hoeveel leden heeft Dwars?
Wij zitten, dat is leuk om dan toch een beetje te zeggen dat wij op de 5.500 zitten. Maar wij zijn natuurlijk na 2017, toen haalde GroenLinks 14 zetels onder de Messias Klaver. En toen zijn we enorm gegroeid. Ook heel veel onder jonge leden. En lang niet iedereen van die 5.500 is natuurlijk actief. Hè? Mensen vinken dan aan, ik wil lid worden van GroenLinks. Oh ja, doe ook maar Dwars erbij, dat is goed. Dus dat is een mooi aantal in elk geval. En onze organisatie, dat is het leuke hè, aan die politieke jonge organisaties. Het is allemaal een beetje hetzelfde, maar toch net weer anders. Wij hebben 10 afdelingen door het hele land, die zijn wat breder opgezet. Aantal organisatorische commissies, inhoudelijke commissies en dus ook een landelijk bestuur, waar ik dan politiek secretaris en vicevoorzitter van ben.
Okay. En hoe nauw ben je verbonden met de moederpartij? Of zijn jullie daar echt los van? Jij zegt, Tom, ik zit in het bestuur. Ja. Maar je praat dus mee, maar er kunnen ook momenten zijn dat je zegt ho ho.
Oh ja, en dat is juist onze taak om lekker fel te zijn en echt luisterende pijls. En een voorbeeld is, we hadden afgelopen jaar het partijcongres van het CDA. Dat was ook tijdens de formatie. En toen hebben we als CDA een resolutie op het congres gebracht dat de afschaffing van het leenstelsel, dat een breekpunt is. Dus CDA mocht niet in een regering als dat leenstelsel niet werd afgeschaft. Nou, ruime meerderheid aangenomen. Ja, en toen hadden we Wopke Hoekstra opeens in de tang. En moest hij wel. Dus af en toe, pick your battles wisely. Maar dan laten we echt wel van ons horen.
Mooi voorbeeld van concrete politieke daadkracht. Hoe speelt dat bij jullie, bij GroenLinks?
Nou ja, de afstand tussen Dwars en GroenLinks is niet per se heel groot. Hè. Onze voorzitter Hiske die sluit vaak aan bij de fractievergaderingen van GroenLinks. Ook de gezamenlijke fractievergaderingen met de PvdA tegenwoordig. En ook de partijbestuursvergaderingen. Maar wij zijn geen
onderdeel van GroenLinks. We zijn wel een aparte vereniging en lobbyen ook wel echt voor onze eigen politieke doelen. Hetzelfde zoals het CDA dat doet met het leenstelsel. Zo doen wij dat op meerdere vlakken. En we proberen altijd ook wel enigszins een contraire houding tegen GroenLinks aan te nemen. In de zin van dat we wel een beetje soms tegen heilige huisjes willen aanschoppen. Op dit moment is een hot topic natuurlijk vooral de samenwerking met de PvdA. En andere linkse partijen. GroenLinks heeft net een ledenreferendum aangekondigd over de samenwerking daarover, waar iedereen over mag stemmen. Nou, wij gaan dat intern zelf ook doen. Dus wij gaan ook vragen aan onze leden, wat vinden jullie van de samenwerking met de PvdA? Moet er een fusie komen? Fractiefusie in de Eerste Kamer, Tweede Kamer. Er komen vragen over samenwerking met andere partijen buiten de PvdA nog. Zodat wij een heel goed beeld krijgen van wat vinden de leden van dwars nou, los van wat GroenLinks hiervan vindt. En dan wordt het ook voor ons eenvoudiger om daar vervolgens tegen GroenLinks over te lobbyen.
En jullie zelf? Werken jullie zelf samen met de jonge socialisten ook heel intensief?
Nou, dat is wel leuk, want ik ben net afgelopen weken hier ook mee bezig geweest. De jonge socialisten is inderdaad ook best wel een actieve organisatie waar we nog niet heel veel mee hebben samengewerkt de afgelopen jaren. Maar dat wel graag meer willen gaan doen. Binnenkort organiseren we samen een activiteit met de jongeren van de Partij voor de Dieren ook. Maar er is vorig jaar bij ons een motie aangenomen op ons congres die ons opriep een commissie samen te stellen van leden van zowel Dwars als de Jonge Socialisten om onze samenwerking te onderzoeken en te kijken in hoeverre we die kunnen vergroten of uiteindelijk tot actie daar kunnen overgaan en zo een voorbeeld te stellen voor de moederpartijen. Dus dat komt de komende weken en komende maanden komt dat echt op touw.
Mag ik nog een olifant in de kamer benoemen? Waarom zijn jullie lid van je eigen partij? Waarom kruiste jij niet GroenLinks aan, maar zei nee CDA? En waarom, Jens, was het echt GroenLinks voor jou en niet CDA? Kun je iets zeggen over je persoonlijke motivatie daarvoor?
Ja, absoluut. Ik ben gelovig opgevoed, dus ik vond dat een mooie dat de waarde bij het CDA nog een rol speelde. Maar ik ga op dit moment niet naar de kerk. Dus ja, ChristenUnie of een SGP, dat was voor mij echt een brug te ver. En wat ik het mooie vind van het CDA is dat ze eigenlijk die middenpartij zijn. En ze zeggen van, we moeten niet alleen kijken naar de overheid. Dat is heel erg links, en nu doe ik het even zwart-wit. En rechts die zegt van, ja, het is allemaal maar het individu. Mm-hmm. Met CDA zegt eigenlijk, we moeten met z'n allen drie doen. Dus we moeten overheid, individu, bedrijfsleven, maar ook de samenleving. Dus gewoon scholen en maatschappelijk middenveld. Ja. Dat vind ik het mooie aan het CDA. Ja, en daarom ben ik lid geworden.
Mooi, en zet je daar zo voor in. Ja, dus dat is voor jou?
Ja, nou ja, ik ben op een gegeven moment bij de Tweede Kamerverkiezing van 2017 me echt gaan verdiepen in wat vond ik nou eigenlijk. En dat ging toen niet heel veel verder dan de krant lezen en het journaal kijken. En op een gegeven moment een beetje googlen en erachter komen dat de jongere partijen een ding zijn, bij een nieuw ledenavond van dwars terechtkomen en zo opgeslokt raken dat je nooit meer wegkomt, zeg maar. En nu dan in het landelijk bestuur zitten. Maar ik geloof er ook echt in. Ik geloof echt dat voor de uitdagingen van deze tijd er een donkerrode en donkergroene koers nodig is. Een felrode en donkergroene koers. En dat een partij die beide kan combineren daar de juiste oplossingen en de juiste antwoorden voor heeft. Met ideologische daadkracht gecombineerd met een bepaalde vorm van politiek pragmatisme, zeg maar, om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Dat zie ik bij GroenLinks en daarom is dat wel echt mijn partij.
Ja, je hoort wel eens dat die afstand tussen mensen en politiek zo groot is. Maar dat is helemaal niet het geval. Hoe makkelijk je met Kamerleden kan praten als je lid bent van zo'n partij, hoe vaak je ministers tegenkomt. En dan is het echt niet u, maar dat is gewoon je en jij. Ja. Omdat je elkaar kent. Ja, dat heeft mij echt wel verrast.
En Tom, jij komt dus uit Noord-Nederland. Ja. Dat heb je verteld je net. Jens, wat is jouw regionale achtergrond?
Ik ben opgegroeid in Zeist. En dat is ook wel waar een deel van mijn ideologische opvoeding vandaan komt. Want ik zat altijd een beetje in het midden tussen. In Zeist staat natuurlijk bekend als een klein beetje een elitair dorp. Hè? Drie van de rijkste wijken van Nederland zitten in de gemeente Zeist. Okay. In Bos en Duin en in Zeist. mijn klasgenoten zaten op de hockeyclub en de tennisvereniging. Maar een heel groot ander deel van Zeist is een wat onbekende deel. Zeist-West, Zeist-Noord. En dat zijn de flattenwijken. De L-flat is een hele bekende, beruchte. En ik zat daar een beetje tussenin. In een beetje middenstandwijk, zeg maar. En ik zag dus ook al heel vroeg hoe zeg maar de kinderen uit Zeist-Noord op verjaardagsfeestjes in Zeist-Oost in de grote villatuinen uitzinnig waren als ze in het zwembad mochten duiken. En hoe de kinderen uit die villawijken verbaasd om zich heen keken in de woonkamer van een vriend uit de Elflet, zeg maar. Met, is dit de woonkamer of is dit een entreehal, zeg maar. Ja. Nou ja, dat was die grens tussen arm en rijk, die zat er al vroeg in. En dat is een beetje mijn achtergrond. En verder woon ik nu in Utrecht in een studentenflat.
Oké, hartstikke goed. Nou, we weten nu echt wat meer over hoe jullie bezig zijn met politiek. Dank je wel daarvoor. Dan willen we nu eigenlijk gaan praten over toch een belangrijk probleem, zou je kunnen zeggen. Dus het probleem van de lage opkomst bij de lokale verkiezingen. Hoe hebben jullie dat beleefd eigenlijk, de gemeenteraadsverkiezingen en ook die opkomst die vrij laag was, vooral onder jongeren?
Ja, het is spannend. Het is voor ons als CDA eigenlijk de belangrijkste verkiezingen die
voor
er zijn.
Voor ons ook, zeker.
Omdat we 800 jongere kandidaten hadden, eigenlijk 803. Waarvan ik nu voor het eerst kan zeggen dat we meer dan 120 jongeren verkiesbaar hebben als raadslid. Oh. En daar zijn dan nog niet de duo-raadsleden bij opgeteld.
Okay.
Die 803 was meer dan alle andere partijen bij elkaar opgeteld. Maar dat was dus even heel spannend van, hoe gaat het? En wat we zien is dat waar echt verjongd is, het CDA is er nog niet zo goed in, maar waar verjongd is, daar is vaak nog tegen de stroom in gewonnen. Dus dat was gewoon even spannend. En dan ken je natuurlijk iedereen die op de lijst staat. En dan, ik ben ook het hele land doorgegaan. En in Limburg heb ik in een dag 8 gemeentes bezocht. En probeer iedereen mee te helpen. Okay. Dus drukke, maar ook leuke tijd.
Ja, voor ons ook. We hebben heel actief campagne gevoerd voor onze jongere kandidaten. We hadden er iets minder. Bij ons zat het boven de 400. Maar daarvan zijn er uiteindelijk wel 72 dwarsers verkozen, hebben we laatst geïnventariseerd. Wat voor ons een waanzinnige vooruitgang is op de 34 van 2018. Dus dat was een hele succesvolle campagne. En tegelijkertijd heel wrang, omdat je natuurlijk ook zag dat de opkomst onder jongeren laag lag. En dat je dan toch niet, je kan het natuurlijk als dwars of als jongere organisaties niet met z'n allen zo opgelost hebben. Maar dat we dan toch ergens iets niet goed doen, in elk geval in het bereiken van de jongeren. Onze hoop is dat in elk geval de toename van jongeren in de gemeenteraad dat uiteindelijk misschien wel meer voor elkaar krijgt voor de volgende verkiezingen. We hebben bijvoorbeeld in gemeentes waar veel jongere kandidaten waren, heeft GroenLinks het ook goed gedaan. In Tilburg zijn nu 5 dwarsers, als je een beetje ruim rekent, in de gemeenteraad van de 10 raadsleden die GroenLinks heeft, zeg maar. Leiden, Utrecht, andere gemeentes geldt dat net zo goed. Dus dat, het was natuurlijk moeilijk om te zien dat die opkomst zo laag lag. En tegelijkertijd hopen we dat dit een aanzet is voor verbetering in 2026 is dat dan.
En je zegt eigenlijk waar jongeren zich kandideerden, hebben we het goed gedaan. Jij zei ook tegen de stroom in eigenlijk. Hoe verklaar je dat?
Ik denk dat het helpt dat jongeren op een jongere stemmen. Dat ze weten van, mijn vriend of vriendin die zit in de of is kandidaat. Ja. Of bij haar heb ik op school gezeten. Dat helpt, omdat het voor, toch nog een beetje een ver van je bedshow is, de gemeenteraad. Dus dan moet je echt iemand kennen of zelf aangesproken worden. En dan is diversiteit ook een hele belangrijke. Want er is nu op Twitter ook weer een heel mooi draadje van alle mannelijke colleges. Dus dat er gewoon weer 5 wethouders zijn plus een mannelijke burgemeester. En dan denk ik van dat gaat niet helpen. Ook niet om jongeren en om vrouwen en mensen met een culturele achtergrond naar de stembussen te krijgen. En daar doen veel partijen het gewoon echt niet goed.
Het is representatie, dus de gemeentepolitiek bij uitstek is iets waar wat heel dichtbij je moet staan, wil je er geïnteresseerd in raken. En waarvan je eigenlijk mensen om de hoek moet kennen die dat doen. En op momenten dat een selecte groep mensen is die daar actief binnen is, dan raak je daar nooit buiten en verbetert dat niet. Dus wat jij zegt, die representatie van jongeren is natuurlijk de kern van wat wij doen. Maar ook zeker daarbuiten. Dus ook meer mensen uit bepaalde wijken die normaal gesproken veel minder bereikt worden. In Zeist is geloof ik het opkomstpercentage in Zeist-Noord, waar dus die elflet zit, was iets van 30-40% lager dan in Zeist-Oost. Dat soort voorbeelden, dat spreekt alleen maar van het belang van die representatie.
En heb je dan het idee dat jongeren zich vertegenwoordigd voelen door jongeren omdat die de juiste thema's naar voren brengen waar jongeren mee bezig zijn? Of heeft het ook erg te maken met communicatie, dus Instagram, Facebook. Facebook is volgens mij helemaal niet jong meer, toch? Trouwens, in te zeggen. Al een beetje een. Maar je snapt wat ik bedoel, zeg maar. Toch dat je TikTok en dergelijke. De juiste communicatiekanalen weet te vinden.
Er zijn mensen die denken dat een verkiezingsprogramma, dat je dan klaar bent.
Yeah.
En dat jongeren dat lezen allemaal en dan op je gaan stemmen. Ja, dan denk ik, in wat voor wereld en in wat voor tijd leef je dan? Want dat is gewoon niet het geval. Dus het gaat er dan om, zo'n verkiezingsprogramma hartstikke belangrijk, maar ga dat dan vertalen in een paar bullet points of in video's of naar wat dan ook, in een aantal acties. Ja, dat spreekt jongeren wel aan.
En hoe hebben jullie dat proberen te doen?
Ik denk dat je daarin vooral de jongeren ook serieus moet nemen. Hè? Dus je ziet ook bij partijen soms een soort neiging om dat te vertalen in wat ze denken dat de communicatiemiddelen van de jeugd zijn. En dat het zijn vervolgens dan van die hele ongemakkelijke TikToks of Instagram filmpjes. Daar slaan ze ook niet op aan natuurlijk. Dus ik denk dat mensen überhaupt en de kiezers
kiezer en de jongeren ook, wel het gevoel willen hebben dat ze serieus genomen worden. Maar ook dat mensen actief naar ze op zoek gaan om hun stem te horen. Dus dat betekent ook vooral fysiek langsgaan op scholen, vertellen over wat je bent, wat je doet. En dat hoeft dan niet als partij te zijn, maar doe dat ook als gemeenteraad bijvoorbeeld een keer of als college. En hoe wij dat hebben geprobeerd te doen is in elk geval een duidelijk verhaal vertellen over waarom het belangrijk is dat er jongere representatie is in de gemeenteraad. En onze kandidaten zijn actief op zoek gegaan naar die mensen en ermee in gesprek gegaan in elk geval.
We hadden bijvoorbeeld een aantal acties. Nou, duurzaamheid was een thema. Toen zijn we met een aantal tochtstrips en andere hele makkelijke dingen naar studentenhuizen gegaan. En hebben gezegd van kijk, met deze paar dingen kun je al beter isoleren. En dan heb je ook minder energiekosten. En dan ga je alweer nadenken over nou, hoe kunnen we dan toch iets doen. Of we hebben op de stoep gewoon met verf. Was wel weer afwasbaar, maar de vierkante meterprijs opgeschreven. Van hier kost 1 vierkante meter, omdat een woning vinden, dat is natuurlijk hartstikke duur.
Ja.
En door het hele land, want dat deden we natuurlijk een beetje gecoördineerd, en ook met onze minister erbij, Hugo de Jonge, voor wonen, had je dus een overzicht van, oh, hier is het zo duur, en daar is het zo duur. En nou, een aantal studentensteden, die hebben nog met bierkratjes dan een huis gemaakt. Maar zo gewoon wel ludieke acties. Probeer je dan toch iets serieus kenbaar te maken.
Ja, en dat gaat dan natuurlijk ook, en dat is ook belangrijk, over de thema's die uiteindelijk die mensen aanspreekt, die niet bereikt. Dus op het moment dat jij die representatie in je gemeenteraad of je kandidatenlijst niet hebt, dan gaat het ook niet over de onderwerpen die mensen belangrijk vinden, die nu niet worden gehoord. Dus ik denk dat dat is tweeledig. Je gaat naar die mensen toe en je luistert naar zijn problemen, maar je laat ook zien, wij staan wel voor de problemen die jullie tegenkomen. Dus bij studenten zijn dat inderdaad bijvoorbeeld de energiekosten, waar nu trouwens ook dus niet die aanvullende toeslag voor wordt gerekend, wat belachelijk is. En de prijzen van de woningen inderdaad. Dus daar valt veel meer aan te doen dan gedaan wordt en dat hebben we wel geprobeerd.
Okay. Jullie vertellen vooral kansen die er zijn en dingen die je heel tastbaar kan maken. Ik vind dat hele mooie voorbeelden. Maar ik vraag me ook meteen af, krijgen jullie, omdat je zo dicht bij de landelijke politiek staat of zo wordt gezien, ook kritiek te verduren in die gesprekken? Zijn het soms moeilijke gesprekken met mensen die jullie aanspreken op Den Haag? Negatief.
Ja, maar het went. Als je folders uitdeelt, dan zijn er altijd mensen die helemaal chagrijnig zeggen, nee, geen CDA. Dan denk ik, nou prima, dan niet. en op social media, soms zeg je wat, nou, dan krijg je weer zo'n hele Twitter-karonade uit Rusland. Ja, het hoort erbij. Het is heel raar dat je zegt van, nou, het is bijna normaal. Maar soms heb je dat. Maar over het algemeen valt er mee geen bedreiging of geen moeilijke dingen. En mensen vinden het vaak ook wel, tenminste, dat hoop ik dan maar, zo sta ik erin. Het maakt niet uit voor welke partij je actief bent, maar ze waarderen wel dat je inzet en iets doet.
Ja, je wordt er op een bepaalde manier voor, zeg maar, de echte, ik wil niet zeggen haat, maar de onvriendelijkheid word je wel ongevoelig voor, zeg maar. Dat went inderdaad. Ik heb vaak geprobeerd om met mensen die dat waren vervolgens ook al in gesprek te gaan. En 1 of 2 keer komt daar vervolgens ook een mooi gesprek uit voort van waar dat dan vandaan komt. En dan hoor je een verhaal van iemand die duidelijk in de steek is gelaten door een overheid, getroffen is door een toeslagenaffaire, veel te hoge energiekosten heeft, niet rond kan komen van een baan van 40 uur per week, zeg maar. En dan denk je, ik snap jou en ik snap jouw totale wantrouwen en vervolgens kun je daar een gesprek over voeren. Dus er zitten vaak ook veel kansen om daar nog wel uiteindelijk wat moois uit te halen. En ik vind dat eerlijk gezegd ook wel, weet je, er zit bij iedereen uiteindelijk een bepaalde vorm van wantrouwen richting een bepaalde partij of onvrede of misschien ook wel een bepaalde vorm van haat. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand compleet onvermuurbaar was voor het aangaan van een gesprek. Als je het maar hard genoeg probeert.
Mooi.
En heel goed letten op die nee-nee-sticker. Want als je daar een folder door
doet,
dat
is niet.
Dan worden ze
dan worden mensen boos.
Vooral GroenLinks is natuurlijk niet duurzaam om dat te doen natuurlijk.
Ja. Nou, dat is wel de meest gehoorde opmerking in onze campagne. Van, hebben jullie die uitgeprint? Dat kan natuurlijk niet. Bomen. Ja.
Dat kost bomen, ja. We hadden het net erover. Jullie zeiden van, het is vooral belangrijk dat de gemeenteraad heel divers is. Zouden jullie een beetje kunnen vergelijken of, als je kijkt naar verschillende niveaus, misschien zelfs het Europese niveau of het nationale niveau, denk je dat jullie partijen daar eigenlijk diverser voor de dag komen dan in veel gemeenteraden? Of misschien juist andersom? Kun je daar iets over zeggen? Of is dat,
bij GroenLinks is het altijd een belangrijk punt. En kan het ook altijd beter, zeg maar. Dat is een partij die in de oorsprong best wel
veel jongeren aantrekt natuurlijk. Dus er zijn wel veel jongeren binnen de partij actief. Maar je merkt ook dat het de stemmersgroep en ook de groep mensen die actief is in de partij vaak hoog opgeleid is. Mm. Dus we hebben echt een tekort aan mensen die praktisch geschoold zijn. Wat zich uiteindelijk ook vertaalt in dat onze boodschap gewoon daar niet zo heel goed aanslaat, waar we continu mee blijven worstelen. En hetzelfde geldt voor mensen met een migratieachtergrond of mensen van kleur. We bereiken die nog niet goed genoeg, hoezeer we ook voor hen ook willen opkomen, zeg maar. Maar het is nog te weinig met en te veel over. En dat blijft heel moeilijk om dat te veranderen.
En dat geldt eigenlijk voor alle niveaus, dus niet specifiek.
Ja, dat zit echt iets in de partij, dus er wordt heel veel opgehamerd. Hè. Er zijn bestuursleden, diversiteit en inclusie op alle lagen en alle niveaus. En er zitten ook echt... er zit ook echt wel heel veel verbetering in, maar het is heel moeilijk om dat echt goed te doen. Dus dat, ja, dat blijft voortduren.
Oké. Ja.
Als ik kijk naar scholing en achtergrond, dan is het CDA eigenlijk nog de meest volkse partij van Nederland, waar we echt een spreiding zien van alle verschillende achtergronden. Maar vrouwen en diversiteit veel te weinig. En jongeren, sommige afdelingen doen het hartstikke goed. Maar ook bij een aantal provincies. Ja, dan moet ik echt mijn best doen. En ook als heel CDA. En dan moeten we echt achteraan gaan zitten. Drenthe, waar ik vandaan kom. Ja, daar is nu 1 jongere verkozen. Ja, dat is een blamage. Hmm. Gelukkig dan nog wel uit Meppel, waar ik vandaan kom. Nee. Maar ja, dat kan niet.
Ik kom uit Steenwijk overigens.
Maar gelukkig ook heel veel jonge lijsttrekkers. En het CDA, de partijtop ziet het ook. Dat er wel veranderd moet worden. Ik heb de cijfers gelukkig een beetje met me mee.
Als je nu bij verenigingen actief bent, zoals ik zelf ook ben, hoor je daar heel vaak zeggen in verenigingsland, dat doen jongeren niet meer. Mensen zijn wel korte ad hoc verbanden, acties, campagnes, projecten, maar zo'n lidmaatschap, zeker zoals misschien bij het CDA een leven lang of een familie, of dat je echt geborgen voelt in een bepaalde partij of er deel van uitmaken. Ik zie jullie al knikken, dat ken je. En hoe zien jullie? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
We proberen natuurlijk wel op een bepaalde manier de jongeren een plekje te geven in de politiek door ze dan aan te laten sluiten bij ons. En we hebben daar verschillende manieren voor. Maar we merken ook dat dat moeilijk is en dat veel jongeren niet helemaal bereid zijn om daar heel veel van hun tijd in te steken of dat als hun belangrijkste ding te zien. En ik moet zeggen, ik vind dat ook oké op een bepaalde manier. Mij betreft hoeven niet iedereen te bereiken of hoeft niet iedereen 100% maatschappelijk bezig te zijn. Maar het is wel moeizaam. En wij hebben dan verschillende commissies, werkgroepen, posities waarin ze met politiek aan de slag kunnen, over politiek kunnen praten, dat er ook veel gezelligheid bij zit, veel kennismaking, ook met andere jongere partijen en zo. En op die manier proberen we dat wel leuk aan te kleden. Ik heb het idee dat dat voor een hele grote groep mensen op zich wel werkt. Er zit altijd verbetering in.
Ja, de organisatie moet wel lopen. Kijk, uiteindelijk zijn er altijd mensen nodig die de ruggengraat vormen, zoals jullie. En die ook bij de saaie ALV in begrotingsbesprekingen aanwezig zijn.
Ja, maar precies. We hebben ook nieuwe leden, zeg maar, die dan voor het eerst bij Dwars komen en dan binnenkomen lopen op zoiets als een vergadering van een afdeling die dan gaat over het financieel jaarverslag. Ja, dan vind ik het niet gek dat ze daarna vervolgens niet meer komen opdagen. Dus dat gebeurt ook.
Ja, kijk, het moeilijke is, studenten die hebben het, die komen geld tekort. Je kan eigenlijk niet rondkomen en dan er niet naast werken. Dus heel veel studenten die zijn al hartstikke druk met hun studie, met het werk. En als je dan ook nog eens bij een politieke partij of bij een andere vereniging voor moet inzetten, dan kom je bijna geld maar vooral ook tijd tekort. Dus dat is denk ik een moeilijke. En we zien dat ook bij het CDA, dat er heel veel jongeren moeilijk echt een aantal uren per week daarvoor kunnen vrijmaken. Ze zijn er gelukkig nog wel.
Je snijdt er ook een belangrijk punt aan, hè? Want het klopt ook dat het doen van een bestuursjaar bijvoorbeeld bij een afdeling of bij het landelijk bestuur van zo'n jonge organisatie, dat is financieel ook voor heel veel mensen gewoon niet te rooien. Tenzij je bijvoorbeeld genoeg steun krijgt van je ouders of bereid bent heel veel te lenen, wat niet iedereen is. Dus daar zit systematisch ook een probleem in.
Ja. Nou ja, naar iets vrolijkers dan misschien.
Ik wilde eigenlijk als vervolgvraag stellen dat er ook een idee wat bestaat is dat jongeren eigenlijk veel radicaler stemmen dan ouderen, zowel op links als op rechts.
Nou Tom,
we hebben meer partijen. Er zijn hoeveel partijen? 20 bijna. Nog niet allemaal hebben jongerenafdelingen. Als je kijkt bijvoorbeeld Forum voor Democratie, die heeft ook een jongere partij. Nou, dat vind ik aardig extreem. Wij als CDA hebben ook gezegd, wij willen met iedereen samenwerken, behalve met de jongeren van Forum. Dat vinden we echt een brug te ver. Maar ook als ik kijk naar, vorig jaar zeiden we Van Dwars is al extreem. En nu is het natuurlijk radicaal van bijeen. Is denk ik weer net iets verder op het linkse spectrum. Dus,
ja,
maar dat is ook mooi, hè? Want dat is democratie.
Kunnen we zo mee vinden.
Ik ga niet oordelen wat mensen stemmen. Ja. Dat is ook mooi, maar het is wel een feit. Maar ja, uiteindelijk kom je altijd weer midden terecht.
Want Jens, vind jij dat eigenlijk een geuzennaam radicaal of extreem zijn?
Ik beschouw mezelf wel als radicaal, niet als extreem.
Okay,
Maar ik geloof niet in het kapitalisme zoals dat er is. En ik geloof in radicale systeemverandering om dat vervolgens tegen te gaan. En ik zie Dwars dan ook als een organisatie die niet alleen binnen het systeem systeemkritisch is, maar systeemverandering voorstaat. Mm. En in die zin zijn wij een radicale organisatie, of zou je dat zo kunnen definiëren? Ik vind dat niet erg, want ik heb het idee dat we dat vervolgens wel op een genuanceerde en nou ja, hoe zeg je dat, vrij normale manier kunnen vertellen en verkondigen. Wij staan daar in geen gewelddadige revolutie voor of zo. En dat zou dan meer het extreme kant van het verhaal zijn. Mm. Ja, ik weet niet. Ik kan het ergens wel waarderen. Ik denk dat jongeren vaker een passie hebben, een energie die nodig is in het politieke landschap om bepaalde verandering voor elkaar te krijgen. Dus daarin zijn we denk ik hard nodig.
Ja, als jongere al niet radicaal bent, wanneer word je dan wel radicaal, toch? Dat is ook een beetje misschien...
Je kan maar beter op je 50ste naar het midden drijven dan nu al, zou ik zeggen.
Leuk.
Ik ben het overigens niet van plan naar het midden drijven, maar dat er zijn.
Oh, wat jammer.
We spreken elkaar over 50 jaar
weer. Exact.
Te kijken hoe het gegaan is.
Europa, hè?
Europa, ja.
Gaan we. Ja, het is mijn stoppaartje. Ja, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk Europese verkiezingen gehad in 2019 alweer. Die komen er dan in het politieke landschap straks alweer weer een beetje aan. En ik vraag me af hoe jullie daarnaar kijken. Hoe jullie proberen om die verbinding te maken, ook als politieke partijen. Hebben jullie misschien ook samenwerkingen internationaal? Daar ben ik heel benieuwd naar.
Ja, zeker. Voor ons is Europa ontzettend belangrijk. Wij zijn ook lid van de jongeren van de EPP, van het JEP. Dat is van heel Europa onze zusterverenigingen. Die zien wij een aantal keren per jaar. We hebben een internationaal secretaris die bijna heel Europa rondreist. Komend weekend ga ik naar Brussel voor ook een Benelux-top. We hebben als Benelux gezegd van we willen veel meer samenwerken. Dus ja, daar hebben we ontzettend veel contact mee. Bijvoorbeeld heel concreet toen corona was. Toen zeiden we van België en Nederland, ga nou eens wat afstemmen. Want op een gegeven moment had je allemaal Nederlanders die naar Antwerpen gingen. En Antwerpen die had zoiets van wat overkomt ons nou. Dus ontzettend belangrijk.
Ja, voor ons geldt hetzelfde. Het is grappig om te horen, omdat we eigenlijk bijna op hetzelfde manier georganiseerd zijn. We hebben ook een koepelorganisatie vanuit de Europese Groenen. Die heet de Federation of Young European Greens, de FJEG. En onze internationaal secretaris die doet een beetje hetzelfde. Binnenkort is daar het congres van in Duitsland. En dan komen al die zusterorganisaties bij elkaar, bespreken resoluties. Dus we zijn daar ook mee bezig geweest de afgelopen tijd over China, over Oekraïne, noem het maar op, over de NAVO. Ik ben twee, drie weken geleden naar Brussel geweest voor het congres van onze zusterorganisatie in België, of in Vlaanderen moet ik zeggen, Jong Groen. Dus in die zin doen we veel internationaal. En is het ook leuk om te merken dat dat specifiek ook weer bepaalde mensen aantrekt. Die zeggen, oh vet, weet je, via Dwars heb ik ook een ingang om er wat Europese mee aan de slag te gaan. En in 2019 is een dwarser die op de lijst stond voor GroenLinks op plek 7, Kim van Sparretak, met voorkeurstemmen verkozen in het Europees Parlement.
Ik zie een bruggetje.
Ja, want zij is ook de gast geweest bij ons.
Ach, wat leuk. Ja, ik ken Kim goed en zij is fantastisch.
Ja, was een fantastische gast.
Het was ontzettend leuk om te horen hoeveel kansen je ook hebt als je als jongere in de politiek en initiatieven die ze neemt. Tegenstelling
zij is, begonnen bij Dwars natuurlijk en doorgestroomd naar die koepelorganisatie en now we're here.
Ja, dat is hartstikke mooi. Hey, en is het, je zegt eigenlijk, het spreekt een bepaalde groep aan. Dat is ook wel iets wat wij herkennen, ook hier in de school, maar ook in het algemeen, als ik vaak werk met organisaties, dat het Europese werk, dat moet je liggen. En sommigen zeggen, nou, vind ik interessant, ik word daar wel happy met z'n al die talen en die culturen. En anderen zeggen weer, nou, die is helemaal niks voor mij. Toch inhoudelijk moeten we allemaal zeggen, heel belangrijk, Europa, Green Deal. Hoe maken jullie die verbinding dan met de rest van de partij?
Ik denk dat het goed is. Kijk, je hebt niet tijd voor alles als lid zijnde. Dus de ene die is misschien meer geïnteresseerd in economische thema's. De andere wat meer in buitenlandse zaken of Europese samenwerking. Trouwens, wat ook wel interessant is, heel veel van onze grens regio's, afdelingen, die hebben natuurlijk ook contact met zowel de Duitsers als de Belgen.
Ja.
Dus daar doen we ook heel veel mee. Maar ja, kijk, ja, Europa is voor ons een van de belangrijke speerpunten. Daar moeten we veel meer mee gaan doen. En nu ook met Wopke Hoekstra als minister denken we van, nou, nu kunnen we niet achterblijven.
En de toekomstige Wopke Hoekstra-straat in Mariupol natuurlijk.
Die grap hoorde ik ook vanmorgen.
Ik las het.
Ja, dat zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, geloof ik, dat hij als dank een straat zou krijgen in een te herbouwen stad in Oekraïne.
Ah, oké. Okay.
Waarop iemand zei, misschien wordt het ook tijd voor een Rob de Wijk-wijk.
Op de wijk.
Dat terzijde. Maar voor ons geldt hetzelfde. Europa is heel belangrijk. Maar je ziet ook, we hebben een organisatorische internationale activiteitencommissie, die IACO. Waarin mensen dan zitten die dan met andere zusterorganisaties samen te organiseren. Er is in september voor de Duitse verkiezingen bijvoorbeeld een webinar geweest, waarin dan de Duitse Jonge Groenen kwamen vertellen over hun verkiezingsprocessen daar en hoe de organisatie in elkaar zit. Dus die uitwisseling is best wel sterk. Wat je merkt is dat het nog niet altijd makkelijk is om het echt toegankelijk te maken voor iedereen. En Europa is complex. De democratie van de Europese Unie is natuurlijk, ik wil niet zeggen discutabel, maar er valt nog wel wat stappen in te maken, zeg maar. En in die zin geldt dat ook voor het betrekken van alle jongeren en dat uiteindelijk wat beter inzichtelijk te maken. Want ik ben ook wel actief geweest in de kringen rond de Europese Jonge Groenen, zeg maar. En dat is best wel moeilijke materie om zomaar in te stappen. Zeker, ik was toen 16 of 17 of zo.
Maar daar moet je er naartoe. Afgelopen week was onze afdeling, Brabantse afdeling, naar Brussel gegaan. Over 2 weken gaat onze Leidse afdeling naar Brussel. Dus dan wordt het ook allemaal veel concreter.
Is wel zo.
En dan heb je ook contact met je Europarlementariërs.
Overigens doen we dat ook, hoor. We hebben wel een jaarlijkse Brusselreis natuurlijk. Ja, ja. Dat we dat ook proberen inzichtelijker te maken. Dat zeker.
Ik denk dat dat ook helpt.
Ja. En hoe kijken jullie naar de opkomst van Volt in dat kader?
Als een nederlaag van ons in zekere zin. Want ik denk dat Volt een partij is zonder bestaansrecht op een bepaalde manier. Namelijk dat alles wat Volt wil en vindt ook ingekapseld kan worden en is binnen D66 en GroenLinks en andere partijen. En in die zin brengt Volt een bepaalde extra aantal zetels met ideologische leegte mee die ik heel slecht trek.
Maar dan heb je het over ideologie. Het andere punt bij Volt is dat ze zeggen, we zijn een pan-Europese partij. Maar dan denk ik, in feite is dat al georganiseerd.
Ja, dat geldt voor GroenLinks ook.
Omdat we, CDA is onderdeel van de Europese Volkspartij. Ja. Jullie zijn onderdeel van de Groenen.
Ja.
En dat mag best wel wat steviger naar voren komen.
Ja, dus dat is ook een soort imago-kwestie. Hè? Alsof het een uniek concept is dat dat zo is. Terwijl wij ontzettend goed georganiseerd zijn, Europees gezien.
Ja.
Maar dat kennelijk op een of andere manier niet voldoende hebben kunnen laten zien. Dan wel, juist door het nieuwe van Volt is dat wel opgekomen. En dat trekt gewoon enorm aan. Dat is op zich ook hoopvol. Ja. Want je ziet dus dat met die boodschap kun je kennelijk mensen wel aantrekken.
Maar ik denk ook dat het een soort wake-up call was. Want wat ik wel zie is, bijvoorbeeld met de Duitse verkiezingen, dat Laschet juist ook heel erg naar Brussel ging, ook weer naar Frankrijk ging, om zo die te zeggen in feite van, nou, ik word ook gesteund door mijn Europese vrienden en partners. Dus ik zie wel dat die Europese samenwerkingen laten zien van, nou, wij zijn onderdeel van die grote Europese familie, dat dat meer gebeurt.
En dat blijft natuurlijk nog in Duitsland veel eerder, ook bij Scholz en bij de SPD gebeurt dat natuurlijk ook veel.
Ja. En er blijft nog uit, ze hebben nog niet heel veel zetels in Duitsland. Ook bij Noord-Rijn-Westfalen zaten ze volgens mij op 1,6%.
Kiesdrempel dus, helpt daar ook niet mee.
Nee, maar dan nog 1,6% is dus ook niet.
Eén zetel in het Europese parlement, omdat je in Duitsland geen kiesdrempel mag hebben bij Europese verkiezingen. En toen hadden ze volgens mij net iets minder dan 1%. Ja.
Misschien moet ik een beetje vertalen voor de luisteraars.
Oh, sorry,
informatie over Duitse politiek.
Nee,
maar heel mooi te zien.
Nee, in Duits.
Maar Laschet was inderdaad de kanselierskandidaat van de Christendemocraten.
Exact.
Ja, en Scholz is natuurlijk nu de bondskanselier. Die heeft
namens de Sociaaldemocraten.
Namens de Sociaaldemocraten, ja. Ja.
Wij zijn vanuit de Hogeschool, de Haagse Hogeschool, waar we hier zitten. Vandaag zijn we op een aantal momenten verbonden geweest aan die conferentie Toekomst Europa. We hebben hier ook een evenement georganiseerd. Binnenkort is hier ook de landelijke nabeschouwing van de conferentie. Op 17 juni is dat een mooi evenement. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe kijken jullie nou naar zo'n, ik zou bijna zeggen, toch een soort kerstboom opgetuigd met allemaal bijeenkomsten, burgerpanels. Je kon je voor alles aanmelden. Je kon meedoen aan Kijk op Europa. En nu is er een slot geweest. Mm-hmm. Wat betekent dat voor een politieke jongerenpartij? De conferentie Toekomst Europa.
Voor een politieke jongerenpartij niet zoveel. Ik denk dat het hartstikke goed is dat het gebeurt, omdat ik denk dat heel veel studenten en jongeren toch voor het eerst nu in aanraking zijn gekomen met Europa En dan denk ik, dat is alleen maar winst.
Ja.
Maar ja, als politieke jongerenpartij heb je daar niet echt een rol in. Ja, we hebben tegen onze leden gezegd van ga ook naar die website en kom ook met je voorstellen. Maar het is niet dat wij mee mogen stemmen of ja, iets kunnen agenderen. Eigenlijk hebben wij andere routes om dingen te bereiken. Via CDA in Den Haag of via CDA in Brussel. Dus niet zozeer ja, bij zo'n conferentie. En dan las ik dat eindrapport, waren volgens mij 80 aanbevelingen. En dan denk ik, ja, geen enkele jongere gaat dat ook weer lezen. Dus ja, een beetje gemengd.
Ja, zo'n conferentie heeft natuurlijk ook, denk ik, altijd moeizaam in elk geval voor zo'n conferentie om daar alle jongeren bij te betrekken. Of in elk geval daar een brede representatieve groep in samen te stellen. Wij zijn zelf best wel geïnteresseerd in het experimenteren met bijvoorbeeld vormen van burgerraden en burgerpanels en dan door middel van loting en zo. Dat experiment van Van Rijbroek in België bijvoorbeeld volgden we best wel. Dat leek ons best wel interessant om dat ook een keer in Nederland te gaan doen met een soort nou ja, G1000 top voor jongeren of zo. En dat zou je dan ook Europees kunnen trekken. Maar zo'n conferentie voor ons betekent niet zoveel. Inderdaad wat Tom zegt, wij hebben onze eigen lobbydoelen en politieke doelen en voeren die uit via GroenLinks en media, zeg maar. En als die conferentie... Nou ja, als daar dwarsers bij aanwezig zijn of als daar mensen bij aanwezig zijn en die doelen sluiten aan of die uitkomsten sluiten aan bij die van ons, dan omarmen we dat van harte natuurlijk. En voor de rest niet zo heel
ja. Helder. En we zijn hier natuurlijk vandaag op de Haagse Hogeschool, zoals altijd, in onze prachtige podcaststudio. En we vroegen ons eigenlijk ook af, als het nou gaat over betrokkenheid van jongeren bij de politiek, zouden hogescholen, mbo's, universiteiten een rol kunnen spelen in het stimuleren daarvan?
Sowieso, ja.
Ja, nodig ons uit. Vaak, wij willen wel komen, maar dan zegt zo'n hogeschool ook, en terecht, dan willen we alle partijen.
Ja.
He, want ze kunnen natuurlijk niemand voortrekken. Dus dan is het aan ons om samen dan hier naartoe te komen. Maar ja, maak een uur vrij.
In mijn,
en we komen met jongeren echt vertellen. En, ja,
in mijn tijd als afdelingsbestuurslid in Utrecht, een paar jaar geleden, bestond er ook een pool van mensen van jongere partijen die dan actief, dat heette de scholentour, actief van die mbo's en hogescholen opzocht om daar langs te gaan en zo. En dat soort initiatieven, dat zou veel vaker en beter kunnen.
Nou, en ja. Ik bedenk me opeens, aan het begin van ieder studiejaar heb je altijd zo'n intromarkt.
De zomertour,
en,
ja.
En daar staan ook alle PAO's, die staan daar. Want dan moeten we concurreren met alle andere sportverenigingen, noem maar op. Maar nee, dat wordt echt gedaan.
Het dus, was heel oneerlijk, want de JOVD had een suikerspinmachine. Daar konden wij niet tegenop.
Mooi. Nou, mooi zeg. Zijn er dingen waarvan je zegt, oh, dat wou ik graag vertellen. Vertel, want dan gaan we dat droom gewoon invlechten.
Ik weet het niet. Ik vind het een heel leuk gesprek. We hebben het natuurlijk over het betrekken van jongeren bij de politiek.
Ja.
Kijk, dat is natuurlijk... wij hebben een politiek doel en dat is onze standpunten proberen zo te verkondigen dat wordt uitgevoerd en wordt ingevoerd. Maar ons tweede doel is eigenlijk natuurlijk gewoon het betrekken van zoveel mogelijk jongeren in de politiek en het meenemen in onze groene en linkse politiek en onze waarden daarover. Dit soort initiatieven en dingen helpen daar alleen maar bij. En ik merk ook het erover praten, het maakt me gelijk ook... Lekker energie, komen we weer verder mee aan de slag te gaan, zeg maar. Dat is superleuk altijd. Dus in die zin is de oproep natuurlijk, doe mee, sluit aan, blijf niet staan. En kijk gewoon even op de websites van jonge organisaties wat je leuk vindt. Er is ontzettend veel te doen, te kiezen, te beleven. Soms is het een saaie vergadering met een financieel jaarverslag. Soms is het een borrel.
Hebben jullie alleen maar saaie vergaderingen?
Nee, maar ik wilde ook een beetje waarschuwen dat het ook gebeurt.
Ja. Nee, ik kan me nog wel herinneren, ongeveer 5 jaar geleden, toen werd ik lid en toen ging ik naar de eerste bijeenkomst. En toen dacht ik, ja, maar ik ken nog niemand. En pas ik er wel tussen en zijn ze niet allemaal, nou ja, of van het een of van het ander. Maar dat valt eigenlijk hartstikke mee. En als je 1 keer er naartoe gaat, dan ken je ook weer mensen. En vaak word je ook nog wel opgebeld door iemand die dan dichtbij je woont. En dan ga je er samen naartoe.
En je hebt één belangrijke gemeenedeler, hè?
Want, allemaal vanzelf, ja.
Want iedereen komt daar omdat ze in principe geïnteresseerd zijn om mee te doen. Ja. Dus je begint niet vanaf nul. Iedereen met wie jij zit, zeg maar, is gewoon een kameraad van jou in zekere zin.
Maar je hoeft niet van alles of over alles iets te weten. Dat maakt allemaal niet uit. En het kan ook zijn dat je gewoon leuke activiteiten wil organiseren. Het kan dus politiek, het kan over meningen en standpunten. Het kan echt heel verschillend zijn. En dan maakt het eigenlijk ook niet uit van welke partij je nu lid wordt. Want ja, als we het hebben over jongeren en politiek, dan denk ik, doe gewoon mee. En dan is die kloof, die,
Ja, of je zou ook benadrukken dat je niet per se lid hoeft te zijn van een politieke partij om maatschappelijk betrokken te zijn. En dat op het moment dat jij verandering aan de kaak wil stellen, dat er heel veel manieren voor zijn. En dat misschien een partij wel helemaal niet bij jou past, maar een bepaalde andere vorm van een maatschappelijke organisatie wel. En dat daar, dat de wereld in Nederland in elk geval zo georganiseerd is dat je mogelijkheden eindeloos zijn.
Maar dan denk ik dat je het helemaal met me eens bent als ik zeg, kom gewoon een keer naar een activiteit.
Dat sowieso.
En dan daarna bepaal maar of je lid wordt.
Ja, nou ja, dat sowieso, ja. Natuurlijk. Die van ons is binnenkort in mei, hebben we een nieuwe ledenavond, of eind mei ergens. We hebben ook een congres in juni, je kan een kaartje kopen via de webshop dorst.org. Nee,
nog mooi, even hè? Mooie werven.
Ze doen hun eigen streamer. Ja. Nou, ik vind het heel mooi gezegd eigenlijk, Rick-Jan, als je dan weer hoort van, joh, dus de afstand tussen politiek en jongeren is eigenlijk zo klein, hè, in Nederland. Er zijn zoveel mogelijkheden om je stem te laten horen, ergens binnen te lopen, op een website eens even te gaan grasduinen. En die eerste stap die lijkt misschien in je hoofd heel groot, maar die is eigenlijk heel, heel klein.
Ja, precies. Dus eigenlijk word je overal met open arm ontvangen, toch? Dat is eigenlijk wat jullie net ook zeiden.
Absoluut.
Bij ons wel.
Ja, dus dat is toch ook een mooie boodschap om mee af te sluiten. Dat voor iedereen de mogelijkheid er is om mee te doen. En dat het enorm gewaardeerd wordt. Dus dat is een prachtige conclusie voor vandaag. En dan zijn we er binnenkort weer met een nieuwe podcast. Dan sluiten we vandaag eigenlijk ook echt onze reeks over de EU en de gemeenteraadsverkiezingen af. Dus ontzettend bedankt voor jullie komst. Het was ontzettend leuk om met jullie te praten en met jullie enthousiasme ook een beetje meegezogen te worden.
Het genoeg is aan mijn zijde.
Graag gedaan.
Okay.
Nou, Jens, Tom, ontzettend bedankt.
Ontzettend bedankt en wij zien elkaar weer, of wij horen elkaar weer binnenkort bij de volgende aflevering van Global Gossip. Dank jullie wel allemaal.